Allemaal goedemorgen. Mag jullie groeten in Jezus' naam. En ik wil het woord van God openen bij 1 Korinthe 1. Eerste hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En we gaan eerst even de eerste 9 versen lezen. En daarna gaan we nog wel wat erbij lezen. Maar we doen eerst even de eerste 9 versen. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. Sosthenes de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in elke plaats. Zowel hun als onze heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis, naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Heer. Paulus die heeft ons natuurlijk al de Romeinenbrief gegeven en in de kleine huiskring hebben we daar al uitgebreid bij stilgestaan tot hoofdstuk 11. En dan zien we in die Romeinenbrief dat hij verschillende onderwerpen behandelt en eigenlijk spreekt tot de gelovigen. Ons veel vertelt over Israël, over de wet, dat we alle zondaars zijn en het geloof in de Heer Jezus dat ons kan redden, het leven door de geest. Heel veel dingen leert hij ons daar, maar hier spreekt hij eigenlijk voor het eerst over de gemeente. In de vers 2 kunnen we dat zien aan de gemeente van God die in Korinthe is. Het is altijd belangrijk om te zien in de aanhef tot wie de apostelen schrijven. En gelukkig niet alleen in de gemeente van Korinthe, maar hij spreekt ook over de geheiligde in Christus Jezus. Velen denken dat de Bijbel geschreven is voor de mensen die ongelovig zijn, maar de Bijbel is vooral geschreven voor hen die geloven, want die verstaan het ook. En die mogen er natuurlijk uitdelen aan degenen die nog niet tot het geloof gekomen zijn. De geheiligden in Christus Jezus. Als je niet geheiligd bent, niet apart gezet bent in de Heer Jezus, dan kun je dat woord van God niet verstaan. Dan kun je dat niet begrijpen. Dan ligt die bedekking er nog over. En 2 Korinthe 3 vers 16 leert ons dat die bedekking pas weggenomen wordt na bekering. Telkens wanneer iemand zich tot de Heer bekeert, dan wordt de bedekking weggenomen. Dan gaat die, van de week hadden we het over een deken, maar dan gaat de sluier als het ware weg. Dan gaat de hemel open. Dan gaat het woord van God open. En dan ga je zien wie God is, dan ga je zien wie Christus is. Dan ga je natuurlijk ook zien wie je zelf bent, want dat is ook van belang. En dan zegt de schrift hier, geroepen heiligen. Dus God heeft ze geroepen. Niet altijd individueel, maar God heeft ze geroepen, in dit geval de gemeente van Korinthe, ook door het woord. Door de prediking van Paulus. God heeft ze geroepen. Bij hem was het initiatief om de Heer Jezus te sturen naar deze wereld. Bij hem was het initiatief om dat evangelie ook te laten verkondigen. Onder andere door Paulus, maar ook door vele andere broeders en zusters natuurlijk. Geroepen heiligen. God heeft ze geroepen. En dan zegt Paulus verder met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. In elke plaats, zowel hun als onze heren. Dus dan mogen we weten dat ook wij hier als gemeente vanmorgen inbegrepen zijn bij deze brief, bij wat Paulus ons wil leren over de Vader, over de Zoon, over de Heilige Geest en over het leven in de gemeente. En dan komt er die groet van Paulus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Daar begint hij al met de genade en hij bouwt dat eigenlijk verder uit in die versie hierna. Hij had gehoord van de Korintiërs dat er verdeeldheid was. Hij had ook een brief gehad van de Korintiërs zelf. In hoofdstuk 7 kunnen we dat lezen met allerlei vragen. Maar eigenlijk om elk gras onder hun voeten weg te halen. Om elke Elk stukje wat ze naar zichzelf zouden kunnen toetrekken, dat gaat Paulus hier eigenlijk heel duidelijk maken, dat de eer bij God ligt. En dan zit hij in vers 4, ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege, waarom dankt hij God? Vanwege de genade van God, dus niet vanwege de verdiensten van de gemeente, niet vanwege de verdiensten van de Korintiërs, niet vanwege de verdiensten van ons. Ook niet omdat je kunt zeggen, ja maar ik heb Christus aangenomen. Nee, geen zins. Het is de genade van God die werkzaam is, zoals ook Titus dat zegt, die is werkzaam. Denk ook aan Johannes 1 vers 14, dat Jezus Christus gekomen is, vol van genade en waarheid. En dan zegt Paulus hier, de genade van God die u gegeven is. Ja, genade is altijd een onverdiende gunst, daar zit geen ruimte is daarvoor verdiensten. De wet die spreekt altijd natuurlijk van doe dit en gij zult leven. Maar hier gaat het over de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En dat gaat altijd maar door in Christus Jezus. En dan, ik denk dat we daar soms ook mee worstelen. Dat we denken, wat betekent dat nou eigenlijk in Christus Jezus? Maar van de week hadden we onder andere, donderdagavond hadden we onder andere de tekst natuurlijk, Colossense 1 vers 13. Als je in Christus bent, dan betekent dat dat je overgeplaatst bent vanuit het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht. In het koninkrijk van de zoon van uw liefde. Dat is één facet. Dat betekent dat je uit die oude Adam bent en in die nieuwe gekomen bent. Dat je niet meer onder de heerschappij bent van de zonde, van de machten, van de duisternis en van de hel, maar dat je onder de heerschappij bent van Christus. Hij is de Kyrios geworden, in jouw leven, in jouw hart. Hij is jouw Heer. En dat is geen verdienste, dat lezen we hier nou juist. Het is de genade van God. En God heeft die plaats bereid in Christus. Gaan we straks ook nog even naar kijken hoe hij dat gedaan heeft. God heeft ons een nieuwe plaats gegeven. God heeft ons een nieuwe plaats gegeven. U niet, wij niet, de mensen niet. Nee, dat is van God zelf uitgegaan. En God heeft u een nieuwe plaats gegeven, niet langer onder Adam als hoofd, maar onder Christus als hoofd. Niet langer in het koninkrijk van de duisternis, maar in het koninkrijk van het licht. Niet langer slaaf van de zonde, maar een dienaar geworden van de gerechtigheid. Dat heeft God gedaan met u, met elke gelovige. Want we zien daar de bord natuurlijk, bij God zijn alle dingen mogelijk. En dat is natuurlijk een geweldige tekst, maar broeders, zussen, dat is niet door uw verdiensten, dat is niet door onze inspanning, dat is niet omdat wij het zo goed kunnen bidden, dat is door geloof. Dat is wat Jezus ons leert. Door geloof zijn al die dingen mogelijk. En dan mogen we weten, dat hebben we geleerd in Romeinen 6, dat we met Christus gestorven zijn, met hem begraven zijn. Wie is er nou gestorven? Wel, dat is die oude mens, die oude Adam. Dan kom je los van de wereld. Dan kom je los van het vlees, dan kom je los van de zonde, dan kom je los van je eigen ik, dan kom je los van alles wat je geknecht heeft, al die jaren lang soms. En daarom is het heerlijk als kinderen al op jonge leeftijd tot geloof komen. En broeders en zussen, dan is het afgelopen met je grond onder je voeten, dat je je hoogmoed ontleent aan je inspanning, van je talenten, van je natuurlijke gaven, je natuurlijk intellect, of je opleiding, of wat dan ook, al die dingen, die vallen weg. Die tellen niet meer. Dat is voorbij. Ook je afkomst, wat je geleerd hebt vroeger, dat is voorbij. Daar ben je van losgekocht, zegt Petrus ons. Daar ben je van vrijgemaakt. En als wij niet vrijgemaakt zijn van het oude, dan kunnen we niet in het nieuwe leven. Maar God heeft u geplaatst. Hou er vast. God heeft ons geplaatst. Wij moeten altijd zien wat God gedaan heeft. En we moeten altijd zien wat God zegt. Niet wat je zelf bedenkt. Maar wat God ons leert. En dan ben je niet meer gebaseerd op de natuurlijke wijsheid, op de wereldse wijsheid. Maar op Gods wijsheid. Dat is een hele andere wijsheid. Daar gaan we zo nog even naar kijken in vers 30, waar we van de week ook bij de kop gehad hebben. En dan gaat de Heer ons leren vanuit zijn woord. Denk maar aan Romeinen 5 vers 17. Als je onder die nieuwe adem bent, dan zul je met hem heersen in dit leven. Heersen over de zonde. Niet heersen over elkaar, maar heersen over de zonde. Heers over de wereld, heers over de gerechtigheid, niet langer knecht, maar met hem overwinnen. Over alle machten van het rijk van de duisternis. En dan ziet God u aan als een nieuwe schepping. Dan zegt 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dat wie hier Christus is een nieuwe schepping. En dan zegt hij, al dat oude is voorbij. Dat moet je uittrekken als een wegwerpelijk kleed. Heel die oude mens. Colossenzen 2 spreekt er ook over. Dat moet je uitdoen. Jezus zegt, neem mijn juk op u. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dan gaat de Heer ons hier, door Paulus natuurlijk, verduidelijken. We hebben het dus meer bij de kop gehad uit 1 Korinthe 15. Die eerste Adam, die is stoffelijk. En hij werd een levende ziel. En nou is Christus gekomen en dat is een levendmakende geest. Die geeft u eeuwig leven. Wat nooit meer zal stoppen. Maar wat ook elke dag beschikbaar is om daaruit te leven. En die omstandigheden kunnen zwaar zijn, die omstandigheden kunnen moeilijk zijn. Maar in Christus zijn wij meer dan overwinnaar. En dan zegt Paulus hier verder, u bent namelijk in alles rijk geworden in hem. Dus met andere woorden, je hebt alles ontvangen. Dat is ook wat Petrus ons toch leert. Alles ontvangen wat tot het leven en de godsvrucht strekt. Wat heb je ontvangen? Paulus zegt, dat heb je niet verdiend. Dat heb je niet verworven. Dat heb je niet verkregen door 100 uur in de week te werken. Nee, dat heb je ontvangen als een gift. Dat is weer die genade. Ontvangen. Maar je hebt het wel, zegt hij. Je bent in alles rijk geworden. En er zijn sommige mensen die hebben een geweldig hoge bankrekening, maar die weten het niet. Die kunnen er niet van leven. Die kunnen er niet van genieten. Het is ook een aparte gave van de Heer om te genieten van de dingen die er zijn of die hij u geeft. Je had vroeger bij de afschaffing van de slavernij, dan had je van die slaven die hadden nog nooit gehoord dat die wet voorbij was. Die leefden nog steeds als een slaaf. Zo kan het ook zijn bij sommige christenen dat ze niet weten dat ze vrijgemaakt zijn. En die zijn nog steeds een slaaf. Misschien van hun eigen opvattingen. Of van de opvattingen van mensen. Of wat het allemaal mag zijn. In alles zijn we rijk geworden. En ik zeg van de week tegen de Heer, zo in de voorbereiding, zeg Heer. Als ik nog schatrijk ben, maar ik kan er niks mee, waar heb ik er dan aan? Want de Heer moet ons leren, ook weer de genade. De Heer moet ons de genade geven. En dat heeft hij gegeven, door zijn woord, maar ook door de Heilige Geest. Om daaruit te leven. Om te leven vanuit datgene wat wij hebben. Om te leven uit datgene wat ons toebehoort. En dat is natuurlijk altijd in afhankelijkheid. Het is altijd weer in Christus. In dat leven van hem. In zijn persoon. In zijn werk. En hoe heeft God nou, laten we daar eens even naar kijken, dan we komen dadelijk even terug. Hoe heeft God nou de Heer Jezus als het ware bekwaam gemaakt en bereid gemaakt om voor ons zo te kunnen worden, dat hij als het ware dat nieuwe verbondshoofd is. Laten we eens kijken naar Lucas 22. Het is een gedeelte wat me de hele week zo van tijd tot tijd te binnen komt. Lucas 22, vers 39. Ook de andere evangelisten beschrijven dit, maar iets anders als Lucas. Het gaat over Gethsemane. Wij denken misschien dat Jezus kwam en leefde zijn leven op aarde en het was zomaar klaar. Ja, hij moest dan nog wel even aan het kruis. Nee, broeders en zusters, Jezus heeft gehoorzaamheid moeten leren. De Hebreeënbrief schrijft dat ook aan ons. En Jezus, vers 39, hij ging de stad uit en vertrok, zoals hij gewoon was, naar de Olijfberg. De Olijfberg waar Jezus straks zal wederkomen. En ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. Heer Jezus leert dat ons ook natuurlijk in Matthäus 6. Onze Vader, om te bidden, Heer, leid ons niet in verzoeking. Als wij niet in verzoeking willen komen, dan moeten we bidden. Meestal komen wij in verzoeking als we vergeten te bidden. Meestal komen wij in verzoeking als we, als het ware, misschien een beetje afdwalen van de Heer. Als we vergeten contact, gemeenschap met hem te beoefenen. Bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand en knielde neer en bad. En hij zei, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hier in het zee moest met de Heer Jezus die beker drinken, de beker van de toorn van God. En de Heer Jezus die werd tot de Vader tot zonde gemaakt. Dan moeten we denken, de Heer Jezus die was heilig, die was rein. Er is nooit één foute gedachte in hem geweest. Hij werd natuurlijk ook verzocht, ook door de duivel, net als wij, want hij was, hoewel hij God was, ook mens. En dan zegt die Vader, neem deze drinkbeker van me weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En aan hem verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. Hij had lichamelijke ondersteuning nodig, anders had zijn vlees dat niet kunnen dragen. En lieve broeders en zussen, misschien denken wij wel eens, Jezus heeft het voor ons gedaan. En dat wij allemaal fluitend volwassen worden in de Heer. Maar dat belooft de Heer ons niet. Als wij gemeenschap willen hebben met Christus, dan moeten we ook wel eens gemeenschap hebben met zijn lijden. Er was niet alleen een kruis voor Jezus, er is ook een kruis voor u. Er is ook een kruis voor mij. Daarom leert de Heer Jezus ons ook om dagelijks ons kruis op ons te nemen. En soms is er tegenwoordig wel, dan wordt er verteld dat het evangelie alleen maar voorspoed brengt. Maar de Heer Jezus leert ons iets anders. En de Heer Jezus die moest hier klaargemaakt worden. Misschien mag ik het anders zeggen. Het plan van God moest hier in Christus uitgewerkt worden. Dat plan wat wij ook teruglezen in 1 Korinthe 1. Als de Heer Jezus hier gefaald zou hebben, zijn eigen wil gedaan zou hebben, zou het plan van God niet doorgegaan zijn, niet tot vervulling zijn gekomen. Zo geldt het ook voor ons. Als de Heer iets van ons vraagt, de Heer iets van ons wil, maar wij doen onze eigen wil, dan wordt het werk van God geblokkeerd. Wij zien soms zo ook naar ons eigen leven, naar de gemeente, als allemaal van ons en allemaal voor ons. Maar als de gemeente niet functioneert, wie leidt dan als eerste? Is dat niet het hoofd? Leidt dan God niet schade? Leidt het werk van God dan niet schade? Leidt het plan van God om de mensen te redden dan geen schade? Misschien willen wij daar eens wat meer over nadenken. Over de kant van God. Over het belang van God. Over wat hij voelt, wat hij ziet als hij naar ons kijkt. Dus die engel die moest hem kracht geven, de 44, en er kwam een zware zielenstrijd. En de bad is te vuriger. Toen de strijd hevig werd, haakte de Heer Jezus niet af. Maar des te meer ging je bidden, des te meer ging hij naar de Heer toe. En dat is ook wat een les voor ons, denk ik. Als het moeilijk wordt, als het zwaar wordt in ons leven, dat we niet afhaken, dat we de Heer niet de rug toekeren, maar dat we des te vuriger hem zullen zoeken. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Er zijn, lieve broeders en zussen, in de geschiedenis vele mensen zingend de brandstapel opgegaan. En daarom mogen we ook weten dat het bij de Heer Jezus niet de angst was voor het kruis. Maar dat het de last was van de zonde en van de toorn van God. Wat hij hier moest dragen. En het schijnt inderdaad zo te zijn dat de mens dan bloed kan zweten. En dat gebeurde hier, bij de heiland, bij de Heer Jezus Christus. Het is denk ik goed voor ons dat we er iets van beseffen wat het de Heer Jezus gekost heeft. En dat zal ons denk ik ook helpen. Van de week maandagavond hebben we dat lied gezongen, Johannes de Heer 280. Prachtig lied. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. In plaats van te bidden, waren ze in slaap gevallen. En ik denk dat wij dat ook allemaal kennen, of niet? Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat eigenlijk als wij moeten bidden, dat we in slaap vallen. En dan moeten, eigenlijk ook, moeten wij ook bijgestaan worden door de Heer. Dat lied 280 zegt, is middernacht en in de hof buigt tot de dood bedroefd in stof de levensvorst in zijn gebeen. Doorworstelt hij zijn strijd alleen. Hij was alleen, Zijn discipelen waren in de buurt, maar ze hebben hem geestelijk niet ondersteund. Hier zien we ook dat de Heer Jezus dat alleen heeft moeten dragen. Er was geen eenheid met zijn discipelen, dat kon ook nog niet voor Pinkster als het ware. En nu kun je één zijn in de geest. Paulus geeft er ook voorbeelden van, dat je op afstand is, maar dat hij verbonden is in de geest, ook met de broeders in de gemeente. Maar hier was de heiland alleen. Onze Christus, deze Zoon van God. En dan komt hij terug en dan zegt hij tegen de discipelen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Misschien kennen we dat ook allemaal wel in ons eigen leven. Die eenzaamheid. Die strijd dat je soms dingen ook alleen moet dragen waar je alleen doorheen moet. En soms is dat ook zo. Soms kan het ook een beetje eenzaam zijn. Het christenleven. Nou, denk dan aan de Heer Jezus Christus. Dus hij is arm geworden, zegt de schrift, om ons rijk te maken. Als we teruggaan naar 1 Korinthe 1. Hij is arm geworden, de heiland, om ons rijk te maken. Nou, zo is het ook met ons. We moeten arm worden aan onszelf, arm worden aan onze oude vleeselijke staat, om rijk te worden in Christus. Heel dat aardse leven, dat oude leven inleven, om Christus te kunnen winnen. Zoals Paulus dat zegt, ik acht alles vuilnis, zegt hij, alles wat hij geleerd heeft. En hij had veel geleerd, hij was een geleerd man, hij was een wijs man. En hij acht alles vuilnis, om Christus te kunnen winnen. En lieve broeders en zussen, het is alles in de Zoon, dat is Gods plan. Dat heeft God besloten. En als we vanuit die duisternis zijn overgeplaatst in de koninkrijk van de Zoon, dan zijn we bij Christus. Als we in hem geloven, want God heeft ons daar geplaatst. Dat is geen werk van ons, nogmaals, niet omdat we geweldig kunnen bidden, omdat we goed zijn van onszelf. Nee, dat heeft God gedaan, dat is Gods plaat, dat is Gods werk. En daarom is er nooit nul ruimte, geen ruimte, niks niet voor eigen verdiensten in het christenleven. Omdat we alles ontvangen hebben. Elke genadegave, elke kracht van God, dat hebben wij ontvangen. Dat hebben wij niet verdiend. Dus niet door inspanning, niet omdat wij een goed christen zijn. Want God geeft zijn eer nooit aan een ander. Elke genadegave van God zal stoppen. Genadegave van God zal stoppen, zal geblokkeerd worden als wij dat voor onszelf willen gebruiken. Dat is mooi als we vanmorgen getuigenis horen van Gerrit. Dat doet God in die vrouw en in die mens. Hij gebruikt ons soms, maar het is God die het doet. God geeft dat gebed in je hart. God geeft die betrekking. En wij moeten beschikbaar zijn. In alles ben je rijker worden, zegt Paulus, en alles spreken. De andere vertaling zegt in alle woord. Elk woord van God. Heel die Bijbel. Dat hebben we ontvangen. En er zit in alle spreken en alle kennis. Maar broeders en zussen, alle spreken en alle kennis maakt u toch niet zalig. Het is alleen het bloed van Christus wat zalig maakt. Het is het werk van God wat ons zalig maakt. En Paulus die zegt dat ook later tussen die Korintiërs, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, gaat allemaal over de gaven. Ze hebben dat allemaal ontvangen. Hij vertelt hoe ze dat moeten doen in de gemeente. Daartussen staat dat hoofdstuk over de liefde. Dat het hoogste is. Dus boven de kennis en boven het spreken gaat nog de liefde uit. Naarmate getuigenis van Christus bevestigd is onder u. Paulus heeft daar gepredikt tegen de Korinthiërs. Het was een geweldige stad, zondige stad. En Paulus die heeft daar gepredikt. En het woord is bevestigd. Die mensen zijn tot geloof gekomen. God heeft ze overgezet in het rijk van zijn Zoon. En dan zit hier vers 7, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt. Broeders en zussen, dat geldt ook voor u. Dat geldt ook voor ons. Het ontbreekt ons aan geen enkele genadegave. De Heilige Geest deelt uit gelijk hij wil. Gelijk wij nodig hebben. En je mag er wel naar streven. Daar hadden we het pas ook over. Natuurlijk mag je daar naar streven. Je mag streven naar de gave van de profetie. Dat is het hoogste, zegt Paulus. En dan kun je anderen bemoedigen. En dan kun je de gemeente mee opbouwen. Maar in Christus is alles. Begrijpen we dat? In hem is alles. God heeft alles aan zijn Zoon gegeven. Alle macht, alle heerlijkheid, alle kennis, alle leven is in zijn Zoon. Dan ben je als het ware in die oceaan. En je moet alleen maar je mond open doen als het ware om te drinken. Maar het is al aan hem gegeven en u bent daarin. In hem bewegen wij, zegt Paulus. Wij bewegen ons in hem en hij beweegt in ons. Het gaat om die verbintenis, die gemeenschap met u. En wij kijken zo vaak allemaal op onszelf. Laten we er alsjeblieft mee ophouden. Want het is niet in u, het is niet in jou, het is niet in mij, het is niet in ons. Het zit niet in onze menselijke bekwaamheid. Het zit niet in onze natuurlijke gaven. Dan schakelen we dat hele bovennatuurlijke leven van God uit. We moeten groot van God denken. Zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus verwacht. Ja zeker, wij verwachten hem natuurlijk. En dan zegt Paulus verder hier in vers 8, God zal u ook bevestigen tot het einde toe. God zal u bevestigen, hij zal u vastmaken, hij zal u schragen. U hoeft niet bang te zijn, wat moet er hier, hoe hou ik mijn geloofsleven vast? U kunt uw geloofsleven niet vasthouden. God houdt je vast. God is het begonnen. En God maakt het af. En waar is dan ons geloof, broeders en zusters? Wij hoeven alleen maar te geloven wat hier staat. Dat het waar is wat God zegt. Zou God iets goeds in u beginnen en dan halverwege stoppen? Het is toch ondenkbaar? Er zijn onzinnige gedachten. Die gedachten die moet je wegwerpen. Dat zijn foute gedachten, dat zijn niet de gedachten van de Heer. God zal u bevestigen tot het einde toe. En hoe dan, zegt Paulus? Zodat u onberispelijk zult zijn. Het is goed om te werken aan je heiligheid en je reinheid enzovoort enzovoort, maar vers 30 leert ons dat Christus ons is geworden tot heiligheid. Wij zijn afgezonderd door hem. We zijn afgezonderd in hem. Afgezonderd van de wereld, maar er komt de wereld en dan, ja, als we daar weer van gaan eten, gaan drinken en wat snoepen, ja, dan krijgt dat weer invloed in ons leven. Maar we moeten beseffen dat we gekocht en betaald zijn. Denken we aan de strijd van Jezus, dan zeggen we weg met de wereld, weg met die verleidingen, weg met de zonde, weg met die boze. God zal u bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn. Onberispelijk, zoals Paulus dat ook bidt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, onberispelijk, vlekkeloos, dat geest, ziel en lichaam. Dan zegt hij vers 24, God is getrouw, God zal het doen. Dat is het enige wat de Heer van ons vraagt, dat we hem geloven. Dat we hem vertrouwen. Dat het gewoon waar is wat hier staat. Ondanks wat je voelt. Ondanks wat je meemaakt. Ondanks wat je denkt. God is getrouw. En God is een goed werk in u begonnen. En God maakt het af. Dat is wat de Heer zegt. Wie zijn wij dan om daar tegenin te komen? Dat is menselijke wijsheid. Dat is de aardse wijsheid. Die is ongeestelijk, die is duivels, die is aard, zegt Jacobus. God zal u bevestigen tot het einde toe. Hij houdt u vast. Dat is toch logisch, lieve broeders, als wij nou van God zijn. Wij zijn zijn kinderen geworden, door genade. Dat is toch logisch dat hij ons vasthoudt. Dat is toch logisch dat hij ons bevestigt. Als de Heer Jezus ons leert dat wij als aardse vaders, slechte vaders, zegt hij, onze kinderen goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer zal de Vader die in de hemel is u de geest geven. Aan wie hem daarom bidden. Onberispelijk, de dag van Christus, als Christus terugkomt. En dan zegt hij nog een keer, God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En vele broeders en zussen maken de vergissing dat ze zeggen, nou, ik heb Christus aangenomen, nou is het voor elkaar. Maar er staat achter, er staat niet dat je al een kind van God bent, er staat achter dat je de macht hebt gekregen om een kind van God te worden. Te worden. We moeten de schrift wel goed lezen. Jezus leert ons in Johannes 3 dat we wederom geboren moeten worden. Uit het woord, het water en het geest. Dus het is niet voldoende als we Christus kennen als het ware als onze zaligmaker, zelfs niet als onze verlosser. Hij moet ook onze Heer worden. Wij moeten wederom geboren worden. Wij moeten veranderd worden van binnenuit door hem. Wij moeten andere mensen worden. Niet alleen hier de positie die God ons gegeven heeft, maar God gaat er ook aan werken dat we onberispelijk worden. God gaat er aan werken dat we anders gaan denken. Als wij ons lichaam geven aan de Heer, Romeinen 12 vers 1, als wij ons toewijden aan hem, dan gaan we zijn wil leren kennen. En dan gaan we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat is wat God doet. En hij vraagt van ons dat we hem vertrouwen en zeggen, Heer, hier ben ik. Heer, hier is mijn leven. Heer, ga uw gang. Want Jezus, ik wil niet alleen dat u mijn redder bent, dat u mij redt van mijn zonde, maar ik wil ook dat u mijn Heer bent. Daar gaat het hier over. Jezus Christus, onze Heer, onze Kyrios, onze nieuwe meester. Hij moet het voor het zeggen hebben in ons leven. Dat is toch logisch als we in hem zijn, in hem bewegen. Dat hij de autoriteit heeft en de zeggenschap en de heerschappij, dat hij dat aan moet sturen. Aan moet sturen. Als hij dat lichaam niet aanstuurt van hem, dan wordt het een warboel. En dat is wat we vaak zien. Ook in de gemeente of in de kerk, dat het een warboel is. Maar dan komt er wij niet gehoorzaam zijn aan onze nieuwe meester. Gehoorzaam zijn aan Christus erkennen als Heer. En als we dan gemeenschap hebben, staat hier. Nou, we weten met het avondmaal, gemeenschap met zijn bloed, gemeenschap met zijn lichaam. De gemeenschap van zijn Zoon Jezus Christus, dan zijn we niet meer twee, maar dan zijn we één. Wie zich aan de Heere hecht, is één geest met hem. En dan ga je hetzelfde verlangen krijgen als Christus. Dan krijg je de gedachte van Christus, zegt Paulus. Dan krijg je de gedachte van de Heilige Geest. En dan telkens als er niet is, dan zie je op naar de Heer en zeg: Heer, geef me honger, Heer, geef me dorst, Heer, geef me verlangen, geef me uw heiligheid, geef me uw wijsheid. Nou, voordat Paulus dan naar die Korintiërs gaat, want nou gaat hij in vers 10, dan gaat hij even met die broeders praten. Dan zegt die broeders, hij heeft eigenlijk Gods aandeel verteld. Hij heeft geschilderd wat God gedaan heeft. En dan gaat hij toe naar dat praktische leven. Die wedergeboren christen, hoe ze behoren te leven. En zit, ik roep u ertoe op, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, maar andere, het is niet mijn naam, zegt Paulus, maar ik ben in Christus, ik ben in zijn dienst, ik ben een gevolmacht apostel, en daarom roep ik u ertoe op, in die naam van onze Heer Jezus Christus, dat u alle eensgezind bent in uw spreken. En dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent, één van denken en één van gevoelen. Nou, lieve broeders, zusters, als we rondom ons heen kijken in de wereld, en misschien in ons eigen leven wat we allemaal meegemaakt hebben. Hoeveel scheuringen zijn er dan? Hoeveel verdeeldheid is er niet? Het heeft alles te maken met niet verstaan wie je bent in Christus. Dat je niet bereid bent om die ander uitnemender te achten dan jezelf. Zoals Paulus ons dat leert in de Filippenzenbrief. Het is allemaal vleeselijke activiteit. En dan houden we dat vlees niet verdood. Dan zijn we vergeten dat we met Christus gekruisigd zijn. Dat we met hem begraven zijn door de doop en de dood. Dat we in een nieuw leven zullen wandelen. Dat nieuwe leven is het leven van God. En dat betekent dat we dat oude leven opzij moeten zetten. Dat we dat niet meer mogen leven. Eensgezind in u spreken. Want we zijn er niet meer zo rijk geworden in hem. In alle woord, in alle kennis. Nou, als wij dat woord van hem spreken. Dan spreken we ook in eenheid. Als we in die kennis van hem blijven, dan is er ook eenheid. En dan is er ook geen scheuring. Hecht aan één gesmeed. Paulus die gebruikt hier die woorden van. Ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen wat dat betekent. Hecht aan één gesmeed, dat is niet meer twee, maar is het één. En dan gaat Paulus verder en zegt hij, want mij is over u bekendgemaakt. Dus die Korintiërs die zo rijk zijn. Die alle gaven hadden ontvangen van de Heilige Geest. Die leven, dat klopt nog niet. Dat is nog niet in overeenstemming met wie ze eigenlijk zijn. En Paulus die wandelt hier gewoon in het licht en zegt vers 11, want het is mij bekendgemaakt, mijn broeder, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Dus dat is niet van, dat is geen laster, want het is werkelijkheid. Het is geen roddel, want het wordt gebruikt om de broeders en zusters terecht te helpen. Zo hoort dat te zijn. En ik bedoel dit, dat ieder van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Ja, dat is echte verdeeldheid. Hoeveel scheuringen zijn er niet ontstaan, dat er bijvoorbeeld predikanten, die zijn het niet eens met elkaar. En de ene gaat achter die aan en de andere gaat achter die aan. Dan hebben we weer een scheuring. Nou, hier staat dat het niet zo moet zijn. Hier staat dat we de eenheid moeten zoeken met elkaar. Dat we bij het kruis de knieën moeten buigen en zeggen, Heer, wilt u spreken? Wat is uw wil? Wat is uw weg? Heer, ik wil mijn wil inleveren voor uw wil. Ik wil mijn kennis inleveren voor uw kennis. En als iedereen dat doet, dan wordt iedereen verbroken. En een verbroken vat, dat kan geen water houden. Dan loopt dat water van de Heilige Geest eruit. Dus wij zijn, je kunt zeggen, ik ben van die kerk, ik ben van die kerk, ik ben van de schaapskooi, ik ben van de christengemeente, ik ben van hervormd. Dus daar gaat het niet om. We zijn allemaal van Christus. Is Christus verdeeld, zegt Paulus? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Bent u in de naam van Paulus gedoopt? Dat zijn allemaal geen dingen. En dan gaat hij uitleggen dat hij niet van mensen gedoopt heeft, dat ze zich daar niet op kunnen beroepen. En dan zegt hij in vers 17, want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden. Dat zegt hij ook, hè, geen meeslepende woorden van wijsheid, maar als hij komt, zegt hij, zal ik spreken met betoning van geest en kracht. En hij leert ons ook verder in hoofdstuk 4, dat het koninkrijk van God niet bestaat uit woorden, maar uit kracht. De kracht die ons ook van binnenuit moet veranderen. De kracht die dat leven van God als het ware gestalte moet geven in ons leven. Niet uw kracht, niet mijn kracht, maar zijn kracht. Dat wat wij gevonden hebben in de Heer Jezus Christus, de kracht van de Heilige Geest. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dus als wij spreken met wijsheid van woorden, allerlei welsprekendheid, je kunt een geweldige gave hebben, maar dan waar is dan het kruis? Hierboven zien we dat, het is een kaal kruis. Dat kruis moet centraal staan in de prediking. Dat kruis moet centraal staan in ons leven. Dat kruis dat ons verlost van die oude mens. Die ons duidelijk maakt dat we nu met Christus gekruisigd zijn. En een nieuw, godzalig leven mogen wandelen. Niet die wijsheid. Ja, Jacobus, dit is zo indringend wat hij zegt. Die wijsheid van de wereld. Hij zegt, die is ongeestelijk, die is aards, die is duivels. Je ziet vaak dat mensen die vol van wijsheid zijn. We hebben professor Kuitert, dan zie je zo'n boek, als je in de kringloop loopt en je zoekt nog eens naar een boek, dan zie je heel veel van die boeken staan die de Heer als het ware verloochenen. Ik zag er pas wel 4 boeken staan van Nico van der Linde. Het verhaal gaat. Dat is een dominee, die is dan wijs naar het intellect. Het verhaal gaat, met andere woorden, ja, ze hebben het over Jezus, je moet de mensen dat verhaal niet ontnemen, want dan worden ze teleurgesteld, maar het is nooit echt gebeurd. En die Kuiter is nog erger. Je ziet dat ze ook heel veel mensen meenemen. Wereldse wijsheid, satanisch. Het gaat niet om wereldse wijsheid. En Paulus zegt in vers 18 dat het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God. Zie je dat kruis dat maakt scheiding. Of we gaan naar de hel, of we gaan naar de hemel. Of we leven ons eigen leven, of we leven het leven van God. Zo'n scheiding maakt. En dat is die boodschap die altijd verkondigd moet worden. En dan zegt Paulus ook, de wijsheid van de wijze die gaat verloren. Van de filosofie van de wijsbegeerte. Waar Colossenzen 2 ons ook voor waarschuwt. Sommige mensen kunnen zo wijs praten. In deze tijd, er wordt zoveel gepraat. En het wordt altijd gepraat over dingen, maar er verandert niks. Mensen die zo heel veel kunnen praten, maar die veranderen niks. Die brengen niks tot stand. Want God brengt alles tot stand. God heeft een plan met deze wereld. En hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle tot erkentenis van de waarheid komen. Hij heeft het over een schriftgeleerde, redentwister van deze wereld. Laten wij ons daar niet mee bezighouden, broeders, zusters. En dan gaat Paulus zo helemaal door. We kunnen dat vanmorgen allemaal niet behandelen, maar ik wil wel even met jullie nog naar vers 30. Voordat we stoppen. Het sluit eigenlijk aan met het stuk wat we gelezen hebben van 4 tot 9. Uit hem, uit God. Uit God bent u in Christus Jezus. Eigenlijk een herhaling. En vaak zie je dat in de schrift worden dingen herhaald. Heer Jezus doet dat ook. Voorwaar. En het is niet de bedoeling dat je in de prediking alles herhaalt en herhaalt en herhaalt. Maar wel dat we Gods woord serieus nemen. Uit hem bent u in Christus Jezus. Broeders, zusters, niet door onze keuze. Niet omdat wij zo goed zijn dat we Christus hebben aanvaard. Dat wij zeggen, heren, er zijn mensen die hebben u niet aangenomen. Ja, dat snap ik dat ze verloren gaan, maar ik heb u wel aangenomen. Het blijft genade. Het is uit God dat u in Christus Jezus bent. God heeft u overgeplaatst. God heeft dat gedaan. En als God dat doet, dan is dat als het ware onherroepelijk. God laat zijn eigen werk niet afbreken. Maar wij moeten als het ware bereid zijn om overgeplaatst te worden door hem. Zeg, Heer, ik wil bij u horen. Ik wil dat Jezus mijn Heer wordt. Maar het is God die dat doet. Het is God die het bewerkt. En het is uit hem. Het is op zijn initiatief. Hij heeft besloten om mensen te maken. En hij heeft besloten om zijn zoon te geven. Hij heeft besloten om die zoon te maken tot hoofd van de gemeente. Hij heeft besloten dat hij de redder is van de wereld. Hij heeft besloten dat hij het offerlam is wat de zonde van de wereld wegneemt. Hij heeft besloten dat wij de bruid van Christus worden. Dat is allemaal uit God. Er is geen enkele initiatief of verdienste van mensen of wat dan ook. Het is uit God dat u bent in Christus. Nou, als u daar geplaatst bent door God in Christus, dan hoeft u morgen niet te twijfelen of u wel in Christus bent. Omdat u het niet voelt. En hoeft u niet over 3 weken te denken, ja, mag ik wel bidden in de naam van Jezus. Als u bij Jezus bent en in hem geplaatst bent, mag u ook in zijn naam bidden. Want dan bent u van hem. En dan werkt u niet voor uzelf, maar dan werkt u voor hem. En dan bidt u niet voor uw eigen eer, maar dan bidt u voor zijn eer. Niet voor uw eigen naam, maar voor zijn naam. Maar wij vergeten soms wie we zijn in Christus. Wij vergeten soms wat God gedaan heeft. Dan zitten we weer in ons eigen te overleggen en te murmureren soms dan allerlei dingen. Dan zijn we met onszelf bezig. Maar wij mogen God danken voor wat hij gedaan heeft. Zeg, Heer, dank u wel dat ik uw kind ben. Dank u wel, Heer, dat ik opnieuw geboren ben door u. Dank u wel, Heer, dat u mij overgeplaatst hebt in de Zoon. Dank u wel, Heer, dat u mij verlost hebt vanuit het rijk van de duisternis, maar dat u mij geplaatst hebt in het koninkrijk van de Zoon. Dank u wel, Heer, dat God voluit in Christus woont, maar daarom ook in mij is. Dan wordt God geëerd. Maar dan ga je ook zien wat hij gedaan heeft, dan word je niet naar beneden getrokken door die vorst van de duisternis. Want Jezus zegt, je bent bij mij gezet in de hemelse gewesten, in Christus. Het is ook logisch dat wij in Christus zijn, dat we meegaan met hem. Waar hij gaat, ben ik. Waar hij gaat, bent u. Dat is toch simpel, dat is toch eenvoudig. In Christus. Door hem. En die is voor ons geworden. Wijsheid van God. Dus niet wijsheid van de wereld. Wijsheid van God. De wijsheid van God is voor eerst rein, zegt Jacobus. Vriendelijk, gezeggelijk. Die is vol van goede werken. Dat is wijsheid van God. Dat is geen intellect. Niet dat God een hekel heeft aan intellect. Dan zou hij ons zijn verstand gegeven hebben. Maar dat moet in dienst komen van hem. Wijsheid van God. Je leest ergens in de spreuken van de prediker, geloof ik, dat er staat. Een stad die werd belegerd. En er was een wijs man, een arme man. Maar hij was wijs. En hij had de stad kunnen redden. Maar hij was voor de ogen van de wereld zwaar onaanzienlijk. Ze hebben hem niet geraadpleegd. Wijsheid van God. Dat is heel anders dan die aardse wijsheid. Wie kan er nou bedenken dat je je zoon geeft aan de wereld? Hoon, smaad, spot, lijden, alles heeft hij verdragen. En dan ga je door de dood heen. Ga je de overwinning behalen. Niet alleen voor hem, niet voor hemzelf, maar voor de ganse wereld. Dat de ganse wereld gered kan worden. Wij zouden komen met een zwaard. Of met een spies of met een geweer. Kijk maar in de wereld hoe het gaat met geweld en met wapentuig. En ze denken dat het de wijsheid van de wereld is. Dat als je een ander vermoordt, dat jij er dan beter van wordt. Dat is wijsheid van de wereld. De wijsheid van God is dat hij zijn zoon gaf. Dat zegt hij ook voor ons, hè, van die ene wang dan de andere wang. Je kent het wel. Dat is een wijsheid van God. En de gerechtigheid van God. Wel, lieve broeders en zussen, je ziet hier bij de Korintiërs dat ze nog lang niet volmaakt waren. Maar God zou ze wel volmaakt doen zijn. Voor de dag komt. Voor ze Christus ontmoeten. God zal het doen. Dus het is de gerechtigheid van Christus. Want als u voortdurend ziet op uw eigen gerechtigheid, dan zult u ook regelmatig ontdekken dat er misschien dat dat toch nog niet volmaakt is. Dat er nog niet volkomen is. Want dan komt de verkeerde gedachte in u, of een verkeerde begeerte in u. En dan denk je, ja, mijn gerechtigheid is onvolkomen. Nou, inderdaad. Maar ik dank God dat ik de gerechtigheid van Christus ontvangen heb. Dat hij volmaakt is. En dat God mij aanziet in die volmaaktheid van zijn zoon. Dat God mij aanzit in de gerechtigheid van zijn zoon. Omdat ik met zijn gerechtigheid bekleed ben. Ik heb nu de mantel van de gerechtigheid van Christus ontvangen, want ik ben in zijn zoon. En jullie ook natuurlijk, als je erbij hoort. Heiliging, afgezonderd van de wereld. Afgezonderd voor hem. Om voor hem te leven. Om hem als Heer te erkennen in je leven. En dan afgezonderd te worden van de zonde, van je vlees, van die oude mens. Dat is Christus voor ons geworden. Hij is de volmaakte mens. Hij is de volmaakte verlosser. En hij verlost ons ook. Dat staat hier ook. Dus zie niet op uzelf. Zie op Jezus. En dan gaat Paulus verder op dat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. Paulus geeft hier aan de Korintiërs 2 lessen. Dat ze niet moeten roemen in zichzelf. En dat ze in Christus alles ontvangen hebben. En die les geeft hij ook aan ons. Amen. Vader, dat we mogen beseffen wie u bent, Heer. In uw grote liefde, in uw grote macht, in uw grote majesteit. Vader, wij willen u danken voor het werk wat u in ons begonnen bent. En dank u weer dat u het zult afmaken. En ik wil u danken, Vader, dat wij het geloof ook van de Heer Jezus ontvangen hebben. Heer, hij is onze Heer. Hij is onze God. Hij is onze Koning. Hij is onze zaligmaker. Dank u wel. Wij aanbidden u, Hemelse Vader. En Heer, dank u dat u ons ook zult helpen. Dat we in u zullen roemen. En niet in onszelf. In Jezus' naam. Amen. Misschien kunnen we 280 zingen, Patrick.